Ziel van het marineterrein, een tinnen huwelijk. Eind 2013. Het Rijk en de gemeente ondertekenen de bestuursovereenkomst voor het marineterrein. Een groot avontuur begon. De stad kreeg er een stuk bij. En niet zomaar een stuk. Een groot, groen, mysterieus gebied in de oostelijke binnenstad dat eeuwenlang afgesloten is geweest, opende haar poorten en voegde zich bij Amsterdam. De opdracht die Bureau Marineterrein kreeg luidde: ontdek door tijdelijke invulling de best mogelijke toekomst van deze unieke plek. We zijn nu 10 jaar verder. Een mooi moment om terug te kijken. Wat is er gebeurd? En wat heeft het opgeleverd? En wat moet er absoluut mee naar de toekomst? Een podcastserie met de bedenkers en makers van het marineterrein.
De organisaties op het marineterrein vormen de ruggengraat van de ontwikkelingen. Ze geven er kleur en invulling aan. Ze zijn zorgvuldig geselecteerd, zodat een diverse community is gegroeid van onder meer filosofen, wetenschappers, makers en techies. Mijn naam is Marieke Berkers en ik ben architectuurhistoricus. In deze podcastaflevering bespreken we de kracht van het collectief. Hoe zorg je ervoor dat het geheel meer is dan de som der delen? En daarvoor heb ik aan tafel gasten die allemaal op eigen wijze bijdragen aan het ontstaan van een sterk ecosysteem. Matthijs den Berge, medeoprichter van de Culture Club. Jij zet je vanaf 2020 in voor de studenten en alumni van alle academies van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Welke scholen zijn dat allemaal?
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten bestaat uit de Breitner Academie, de Academie voor Theater en Dans, de Nederlandse Filmacademie, Academie van Bouwkunst, de Rijnmaart Academie en het Conservatorium van Amsterdam. Dus het zijn er in totaal 6. En we hebben bij elkaar ongeveer 3300 studenten in Amsterdam zitten. Die zijn aan het werk, aan het studeren, aan het leren.
Ja, en komen ook zo nu dan naar de Culture Club hier op het marineterrein?
Zeker, ja, inderdaad. De Culture Club is opgezet om het mogelijk te maken dat studenten van de verschillende academies kennis kunnen maken met het marineterrein. En in die club projecten kunnen beginnen, ervaringen kunnen delen, resultaten kunnen tonen. Start, share, show is ons motto. Dus dat is wat we in die kleine club in Lood 27 hebben gerealiseerd.
Ja, hartstikke leuk. Daniël Doornink, a.k.a. Daan Kip. Ja. Is oprichter van de New Base, een bureau dat gespecialiseerd is in AR en mixed reality oplossingen. Hoe lang maak jij al deel uit van de marineterrein community?
Ik ben hier gekomen in, denk 2016, januari.
En altijd heel actief ook bezig op het terrein?
Ik ben altijd heel actief geweest. Het is hier begonnen in een koepel op de voorwerf, een tijdelijke koepel, een binnentuin, waar we toen de lancering van wat toen nog de VR-base vierden met een groot evenement. Met allemaal VR-brillen had iedereen op. In een gekke koepel op een met allemaal natuur erin en bomen en planten. Dus die mix was eigenlijk al meteen heel erg leuk. En er waren heel veel bobo's en belangrijke mensen. En het was eigenlijk een hele leuke lancering. En dat zette meteen wel de toon voor een wat toch wel een dynamische periode is geweest.
Nou, hartstikke leuk. Rosa Peper, jij werkt vanaf 2019 bij Bureau Marineterrein en de laatste jaren als hoofdcommunicatie. Dan weet jij ook te zeggen hoe groot de community is op het terrein.
Oh, kun je er iets over zeggen? Nou, er zitten ongeveer 52 organisaties op het terrein en de laatste keer dat ik checkte toch wel rond de 600 studenten en een hele hoop mensen die hier in en uitlopen. En dan rekenen we natuurlijk Defensie, wat eigenlijk ook een soort gek lid van het community is, niet eens mee.
Want even voor de duidelijkheid, als jij het over de community hebt, hè, vanuit het Bureau Marineterrein, dan heb je het echt over iedereen die hier komt, die hier werkt, die hier op bezoek komt, die bij Defensie werkt, bij de verschillende bureaus.
Kijk, de bezoekers, we hebben wel een soort drieluikje van mensen waar we mee te maken hebben. En ik noem ze altijd de belevers. Dat zijn echt de bezoekers en de mensen die bij de organisaties langskomen. Die eigenlijk binnenkomen en je mee wil nemen in wat we hier doen. En we hebben eigenlijk de makers, de denkers en de doeners. Zoals je ze zelf ook eigenlijk al een beetje noemde. En dat zijn echt de mensen die hier elke dag bijna zijn. En waar we ook heel veel mee samen doen of willen doen. En dan heb je natuurlijk nog de beleidsmakers. En dat zijn natuurlijk eigenlijk het groepje eromheen. Waar we soms heel veel mee te maken hebben en soms ook wat minder. En dat geldt ook voor eigenlijk de crossover tussen eigenlijk de makers, denkers, doeners en de beleidsmakers. Die hebben ook best wel vaak met elkaar te maken.
Ja, en die ook nadenken over de toekomst van het terrein, ja, bijvoorbeeld.
Ja, en waarvan het eigenlijk fijn is als juist het collectief daar invloed op heeft. En dus wel die mensen ook goed kent. En wij zijn een beetje die tussenpersoon daarin.
Ja, voor de interactie moet je zorgen.
CODAM. AHK Makerspace. EMS Instituut. Apollonia. Brouwerij Homeland. Culture Club. Dutch Attack. Growth Tribe. Itorium. Laboleur. Nemo de Studio. Roboat. Stedelijke Innovatie. TAP. TechLeap. The New Base. Universiteit van Nederland.
Matthijs, kun je een voorbeeld noemen wat jullie doen in de Culture Club? Wat voor soort programma organiseer je daar?
Nou, ik denk dat het goed is om aan te geven dat wij het liefst zo min mogelijk zelf organiseren. Omdat we de plek heel erg zien als een locatie of als een plek waar mensen, studenten, docenten, onderzoekers zelf gebruik gaan maken van de faciliteiten van het netwerk wat we hebben gecreëerd. Dus wat er in de club geprogrammeerd wordt voor het grootste gedeelte geprogrammeerd door de mensen zelf. Een voorbeeld bijvoorbeeld is een project vanuit de Rijnmond Academie. Rijnmond Academie is de enige Nederlandse erfgoedacademie die er is. Eigenlijk ook de enige in Europa, heb ik begrepen. En daar is een groep studenten bezig om na te denken over de programmering van de schietbaan. De kleine pistolenschietbaan die we op het marineterrein hebben. Dus vanuit het onderwijs werken zij aan ideeën. En met als uiteindelijk een concreet resultaat dat ze daadwerkelijk de schietbaan gaan programmeren. Dat doen ze vanuit de Culture Club. Dus dat is een voorbeeld van hoe we die plek gebruiken als werkplek. En misschien een ander voorbeeld. We gebruiken ook het podium. We hebben een donut stage geïnspireerd door de Britse econoom Kate Raworth. En op de donut stage proberen we zoveel mogelijk interessante denkers het terrein op te krijgen. En zo hebben we onlangs bijvoorbeeld met de Amsterdam Economic Board en met Kennisland ook collectieve leden een lunchlezing georganiseerd met de Nederlandse econoom Paul Schendeling, die nadenkt over postgroei. Een thema waar we op het marineterrein ook met elkaar heel erg over aan het nadenken zijn.
Ja. En dat donutdenken, dat gaat ook over duurzaamheid en over het nadenken over andere manieren van met elkaar omgaan en met elkaar leven.
Zeker, zeker. Dus dat is eigenlijk heel, heel in het kort hoe we binnen de sociale en ecologische grenzen van de planeet kunnen blijven. En wat wij interessant vinden is om te kijken hoe we dat ook kunnen gebruiken voor de doorontwikkeling op marineterrein. En hoe dat ook weer bron en basis kan zijn voor het onderwijs, zoals bijvoorbeeld de Academie van Bouwkens heel concreet doet nadenken over onderwijs wat te maken heeft met climate emergency en toekomsten.
Ja. Rosa, wat is de rol van Bureau Marineterrein bij het bouwen van een community?
Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Ja, nu ga ik het toch zeggen. Matthijs net zegt dat je eigenlijk een plek faciliteert waar andere mensen ook dingen kunnen organiseren. Dat is eigenlijk ook qua het bouwen van een community of een collectief, zoals we dat noemen, steeds meer onze rol. Dus je kan het niet forceren, zo'n groep mensen die samen gaan werken en dingen gaan opzetten. Je kan het wel faciliteren. Je kan wel de handvatten geven en de ruimte bieden om daar eigenlijk aandacht aan te geven.
Maar dat betekent ook niet dat iedereen zomaar welkom is om hier te gaan huren, toch?
Nee. Er komt ook heel weinig ruimte vrij. Dat is natuurlijk het eerste. Maar er zijn ook een paar criteria waar je aan moet voldoen. En een van die criteria is inderdaad dat je je kan aansluiten bij de ambitie van het terrein. En dat is natuurlijk gewoon een leefbare stad willen creëren. En dat we toch een innovatiedistrict zijn. Dus je moet iets willen vernieuwen of anders doen. En dat kan best wel breed zijn. Het is niet dat het alleen maar techisch zijn, inderdaad. Of dat het alleen maar mensen zijn die helemaal op AI zitten. Dat zijn juist ook hele maatschappelijke en sociale dingen. Zoals bijvoorbeeld Open Embassy op het terrein, die juist met vluchtelingen werken en het beleid daaromheen. Maar wel dat het vernieuwers zijn. Mensen die eigenlijk toch wel een beetje anders denken.
En misschien ligt er wel een bijzondere nuance in. Want je geeft aan van hoe de vraag was van hoe bouw je een community. En ik denk dat je een community niet bouwt. Maar dat je de condities creëert waarop een community kan ontstaan. En de manier waarop hier heel erg precies wordt gekeken naar de mensen of de partijen die zich hier kunnen vestigen in tijdelijkheid. Dat bepaalt heel erg wat voor een gemeenschap er kan gaan ontstaan.
Dus ja, en je merkt ook dat we zijn steeds vaker alleen maar aan het samenwerken echt op bepaalde onderwerpen.
Ja.
Omdat je merkt dat als je een gezamenlijk onderwerp hebt, dus eigenlijk weer een niche waar je met z'n allen op kan focussen, dat daar heel veel mensen dan op hun eigen manier op aangaan. Ook omdat er natuurlijk best wel veel bedrijven en organisaties zitten die daar ook zelf baat bij hebben. Want wat niet werkt, is verwachten dat iedereen komt brengen en eigenlijk gratis lekker de wereld aan het verbeteren is. Want er is ook natuurlijk gewoon nog een economie gaande. En ja, je kan dat niet continu aan mensen vragen. Maar als er een gemeenschappelijke beweegreden is om het te doen, dan gaat iedereen aan hier. En dat vind ik echt fantastisch.
En als ik daar al nog wat over mag zeggen. Bij mij op de verdieping hadden we allerlei eenpitters, freelancers, creators nog zonder studenten. En op een gegeven moment is daar ook de filmacademie bijgekomen. Ja. Op de derde, die zijn toen een VR-academy gestart. En het was opvallend en hartstikke leuk dat het moment dat die studenten erbij waren, had je meteen weer een hele nieuwe vibe. Want de community is dus een beetje een zachte term, maar het gaat toch ook over dynamiek en mensen die nieuwsgierig zijn en vragen. En dat heeft toen bij mij op de derde echt heel veel gebracht.
Ja.
Want dat zijn namelijk, dat waren hele jonge mensen, eerstejaars, die zijn echt nog maar net van de middelbare af. En dan heb je vierdejaars die al een stuk verder zijn en soms zelfs al eerdere carrières hebben gehad. En dat was denk ik voor ons in die periode een vliegwiel effect. En denk ik heel kritisch voor een community ook om dat te hebben. Ook als je met technologie aan het experimenteren bent.
Dat is het bijzondere denk ik van het gebied, en dat brengt natuurlijk onderwijs, is zo dat je steeds weer, het is niet echt een perpetuum mobile, maar je weet steeds, je hebt steeds weer een nieuwe instroom. En docenten zijn steeds weer op zoek naar levensechte leervaringen. Nou, die kan het terrein bieden. Dus je hebt heel veel vernieuwing en verandering. En omdat we hier dan zitten op het gebied van art, tech en science met drie organisaties. Ja, als je dat weet vast te houden of dat weet door te ontwikkelen, dan kan dat een hele mooie bron zijn voor allerlei vormen van leren.
Ja. Daar is Bureau Marinetrein ook heel erg op gaan sturen op een gegeven moment. Hè? Op dat leren hier op het terrein plek geven.
Ja.
Vanaf wanneer ongeveer is dat aangevangen?
Ja, ik denk dat dat begon toen EMS en AK een beetje het terrein opkwamen. Toen kwam Codam. Dat was volgens mij 2018 ongeveer. Begon dat een beetje te groeien. En ik weet nog vlak voor COVID dat we heel graag meer met die studenten al wilden doen. Maar dat ze samenbrengen, zorgen dat we een gezamenlijke borrel hadden. Gewoon kleine dingetjes eigenlijk. Maar eigenlijk gedurende COVID en vlak daarna is eigenlijk de kenniscoalitie zelfstandig opgestart. Ook om juist die focus op leren te bestendigen in het gebied. En dat heeft heel veel impact gehad ook over de plannen die er nu liggen. Omdat leren echt een heel belangrijk onderdeel is geworden.
En kun je nog toelichten wat dat precies is, de kenniscoalitie?
Ja, als iemand dat goed kan toelichten, is dat Matthijs.
Matthijs?
Het is de kapitein kenniscoalitie.
Matthijs?
Nee, het is eigenlijk heel erg eenvoudig. Er zijn op dit moment in tijdelijkheid op het terrein drie organisaties die zich bezighouden met het opleiden van jonge mensen. Dus de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, EMS-instituut, dat is een samenwerking van Wageningen, Delft en MIT. En CODAM, opgezet door Corinne Figreux, programmeerschool. En toen wij aan het nadenken waren vanuit de AK over hoe we hier graag in de toekomst zouden willen blijven, gehuisvest willen blijven, ook zo concreet als dat, realiseerden we ons dat het heel slim en leuk zou zijn en nuttig om met deze twee andere partijen gezamenlijk op te trekken. De gemeente heeft daar toen een naam op geplakt of een soort van werktitel kenniscoalitie. Nou, we noemen het nu de Open Kenniscoalitie, omdat we natuurlijk ook heel graag kijken hoe we dat met andere partijen eventueel samen kunnen gaan doen. Bijvoorbeeld ROC van Amsterdam en Flevoland.
Ja, ook partijen die niet op het terrein gevestigd zijn.
Nou, het ROC van Amsterdam en Flevoland heeft hier wel ook een kleine hub, dus die zijn concreet hier bezig. En dat is super leuk en nuttig. En dus wat we met elkaar aan het doen zijn, is nadenken over hoe we hier in de toekomst willen blijven. En daar echt een aantal stappen steeds vooruit zetten. Dus hoe ziet die omgeving er dan uit? Hoe zien misschien gebouwen eruit? Wat voor condities zijn er nodig? We hebben heel erg ingebracht dat we vinden dat het hier zou moeten gaan over leren wonen, leren werken, leren. Dus hoe we dat leren vooraan zetten. Omdat we dan weten dat er voor altijd werk in zit voor onze docenten en voor onze studenten.
Ja, en zo zie je ook dat leren echt direct verbonden is met hoe de stad zich ontwikkelt in de toekomst.
Venture Rock, VR Academy, Canteen 25, Rooms 25, AHK Learning Lab, IJsfontein, Lighthouse, Scheepskameel, Kometenbroodloket, Pension Homeland, Ado Ato Pictures, AM Flow, Cinekit, Dutch Blue, FMO Solutions, Graspel, Kennisland.
Ik ben nog even nieuwsgierig. Ik ga even naar jou, Daan. Want die COVID-tijd, als je het hebt over community building...
Ja.
Dat lijkt me nogal een ingewikkelde periode. Want mensen zaten thuis,
Zeker,
er was weinig reuring, programma maken ging niet. Hoe ben jij daarmee omgegaan?
Ja, voor mij was dat heel visueel eigenlijk. Want ik denk een maand nadat die lockdowns begonnen... iedereen begon in te zien, zeg maar, dat je thuis moest werken... En al die VR-makers en developers, die hebben allemaal desktops met drie schermen. Je kent dat wel, van die megacomputers. En die werden allemaal weggehaald. Dus dat ding, dat liep echt fysiek, zeg maar, vanzelf leeg. En
jouw ruimte. Die alle computers gingen naar huis.
Alle computers gingen naar huis. En je zou er inderdaad maar mee getrouwd zijn, zo'n developer. En zo'n grote werkplek thuis moeten inrichten. Maar toen moesten we een andere oplossing zoeken. En toen zijn we eigenlijk begonnen met online samenwerken. En toen heb ik een platform, de basis voor een platform ontwikkeld. Een multiplayer gaming VR platform. Samen met z'n allen in een gamewereld stappen. En in die periode heb ik eigenlijk ontzettend veel gehad aan marineterrein. Je staat voor een uitdaging. Je hebt iets bedacht. Je hebt een aantal developers en je kan een basis neerzetten... Maar je moet wel omzet genereren en je moet nieuwe klanten werven... en je moet je idee zeg maar ten uitvoering brengen. En dat hebben we toen in die 2-3 jaar... onder andere door samen te werken met een aantal community members gedaan. En een van de mooiste voorbeelden daaruit is... samen met de TU Delft, vanuit AMS ook... hebben we tijdens COVID is er een wetenschappelijk artikel geschreven... in onderzoek naar self-driving cars op het marineterrein. Maar dan allemaal virtueel. Dus we hebben een kopie gemaakt, een gamewereld van dit terrein...
Ja.
Met een self-driving karretje, de Olly heette die. En dat is toen door TU Delft, is daar door een PhD-student... is daar een heel artikel over geschreven.
Je ziet dat nog bij ons in de Culture Club. Het ontwerp is gemaakt door onze buren, ook collectief leden La Boleur. En ik denk dat de Culture Club is echt een onderdeel van COVID-design. Omdat de afstand tussen onze tafeltjes is letterlijk 1,5 meter.
Ja.
Omdat we dat op dat moment en extra investeringen hebben gedaan in ook streamingfaciliteiten. Dat was omdat we open gingen in COVID-times. Ja. En ons openingsweekend was het weekend van Dansen bij Jansen. Dat iedereen weer door het Janssen-vaccin uit mocht. Dus wij mochten op dat moment weer mondkapjes af en de week daarna niet meer. Dus het is allemaal in die periode ontstaan.
Ja, ja, dus echt nog zichtbaar, eigenlijk ook in de ruimtelijke uitwerking ervan.
New Urban Standard. Open Embassy. Orientation Travel Productions. Permafoid. PMP Media. Rain Up. ROC van Amsterdam. Scale Up Impact. Studio Her. Studio Zeitgeist. The Good Company. The Great Bubble Barrier. Amsterdam Economic Board. Amsterdam Smart City. Next Nature Network. Open State Foundation. The Next Speaker. TV Academy, Academy Pictures. Bureau Marineterrein.
Rosa, ik ben nieuwsgierig. De beleidsmakers die allemaal nadenken over de toekomst van het gebied, hebben die goed zicht op wat de kracht van de community is? Weten ze dat te vatten? Want het is ook iets wat best wel onzichtbaar zich afspeelt soms op het terrein.
Klopt. Ja, ik moet zeggen dat ze daar de afgelopen jaren, ik vind dat ze het steeds beter vatten. Het heeft wel heel veel voet in de aarde gehad om, ook alleen al met onze directe samenwerkende ambtenaren en beleidsmakers daar wat meer duiding in te geven. Maar ik merk wel dat doordat we zo ontzettend veel organiseren, en niet alleen zelf, maar juist er zoveel georganiseerd wordt, en we ook, en dat vinden vaak de ambtenaren het allerbelangrijkste, dat de buurt bijvoorbeeld, dat we niet in ons bubbeltje zitten, maar dat de buurt ook betrokken wordt. En ik vind bijvoorbeeld dat het een heel leuk voorbeeld is dat we de groenmarkt organiseren. En dan heb je daar naast elkaar, heb je EMS met allemaal wat meer inhoudelijke stands over duurzaamheid, en maar ook over compost maken. En daar staan dus allemaal studenten eigenlijk. Maar die staan dan naast de buurtbewoners die allemaal dingen maken met hun handen en weer hele andere dingen aan het doen zijn. Maar die werken dan opeens samen. En die zijn dan opeens samen een groenmarkt aan het inrichten voor de buurt. En ik merk dat doordat we steeds vaker die werelden eigenlijk bij elkaar voegen, dat het begrip en naar de beleidsmakers / ambtenaren en de buurt, en dus de rest van de stad, dat het daardoor steeds beter beklijft. En dat we ook wat toegankelijker zijn geworden daarin.
Matthijs, want jij zegt, we zijn nu eigenlijk aan het testen of aan het uitzoeken met elkaar hoe we hier voor de langere termijn kunnen blijven.
Ja.
Hoe zie je dat voor je? Hoe ziet dat eruit? Heeft dat een andere vorm? Heeft dat een andere manier van samenwerken met elkaar?
Ja, dat is een hele interessante vraag. Kan je er allerlei dingen bij voorstellen? Ik denk dat het meest interessante op dit moment is dat we de mogelijkheid hebben om hier met elkaar in een soort ontwerpproces daarnaar te kijken. Dus ik heb niet een soort van eindbeeld hoe dit gebied eruit ziet. Ik denk als je kijkt naar de geschiedenis, en Thijs Meijer van projectbureau Marineterrein kan daar een heel mooi verhaal over vertellen, zijn er allerlei eindbeelden geweest. Die zijn er echt legio. Het zijn hier ook voor de luisteraar niet zichtbaar, maar op de muur een aantal voorbeelden van. Dus het gaat er denk ik meer over van hoe we nu met elkaar ervoor gaan zorgen dat die condities gekeerd worden en blijven. En je ziet dat er een aantal functionaliteiten heel erg gewild en gewend zijn waarop je elkaar dan kan gaan treffen. Er is een makerspace hier op het terrein.
Ja, een soort werkplaats, hè, waar de studenten ook echt met hun handen maquettes kunnen maken, met laserprinters werken, et cetera.
Dat is ook de plek waar afgelopen week het eerste gedeelde vak tussen CODEM, EMS en AK is gestart. Een makerscourse. Dus je ziet heel in het klein, en in die zin heb je voor dit soort ontwikkelingen gewoon langer tijd nodig, want dingen moeten groeien. Dus als je het hebt over de gemeenschap nu, die is misschien in schaal en aantallen nog niet eens zo heel erg groot. Is wel in verbinding met allerlei andere netwerken. Dus onderhuids of onder de grond veel meer met elkaar verbonden. Maar je ziet de kleine dingen ontstaan die later vastere vorm gaan nemen. Dus er kunnen allerlei dingen ontstaan. Er kunnen nieuwe werkvormen ontstaan, nieuw soort scholen ontstaan. Als je het maar dynamisch houdt door dat leren wat ons betreft voorop te stellen.
Dus het is eigenlijk wel goed dat je niet precies door je oogharen heen kan kijken wat het gaat worden. Moet zich gewoon nog doorontwikkelen, moet blijken.
Het is een illusie dat je dat denk op dit moment.
Ik sluit me wel aan bij wat je zegt, dat je het hier kan proberen. En als je dat plaatst in de bredere ontwikkeling binnen een samenleving waar je voor andere uitdagingen staat, hè, voor klimaatuitdagingen en jonge mensen die toch misschien ook niet alleen maar meer voor waar geld op nummer 1 staat, maar meerdere waardes krijgen. Ik denk onder jullie studentenpopulatie zeker ook. Is het denk ik goed om de trend die hier op het terrein in gang is gezet, om dat op die manier door te zetten. Dus dat sluit meer aan bij op een andere manier kijken naar wat was ook weer de slogan van wonen en in ieder geval de mix van de dingen.
Wonen, werken, leren.
Precies. Ja. Maar dat je op zo'n manier kijkt naar hoe wil je als mens in een stad leven zonder gewoon de harde kapitalistische kant keihard op te gaan. En zoveel mogelijk te verdienen en zo groot mogelijk te wonen.
Het is eigenlijk een soort van broedkamer. Een soort broedkamer voor de lerende stad.
Nou ja, precies.
En het heeft natuurlijk ook wat natuurlijk eigenlijk de meeste mensen ontzettend fijn vinden als het op het terrein werken of studeren of überhaupt komen, is dat het hier, je mag hier nog een beetje rommelen. Dus je mag hier nog fouten maken. We mogen hier dingen uitproberen. niemand vindt het ook gek, die Olly, waar we het net over hadden.
Dat was de zelfrijdende
dat
auto.
Dat was de zelfrijdende auto. Die zou ooit in het echt komen. Die zou gaan rijden tussen de Dijksgracht en de Hoofdpoort. Die kwam nooit. Of onwijs gedoe. En het kost ontzettend veel geld. En hoe te gek is het dat je dan uiteindelijk binnen het collectief zelf, opeens dan in VR, toch met de TU Delft, toch met een grote funding eigenlijk, toch die Olly kan laten rijden en toch dat onderzoek nog kan volbrengen. Want niks is ooit echt een mislukking. Je leert altijd iets en uiteindelijk ontstaat daar weer iets anders uit. En ik vind het leukste benaming van het terrein ook van Koen Vollaars van Pension Homeland, dat het rommellaadje van de stad is. Dat je hier nog mag rommelen, dat je hier nog dingen kan vinden die je niet verwacht tegen te komen. En dat ik denk dat dat ook heel inspirerend is en ook mensen een bepaalde rust geeft, dat het inderdaad niet alleen maar over geld en winst en allemaal alles moet netjes, keurig en aangeharkt zijn. Het gaat hier om groei op een hele andere manier. En als we dat weten vast te houden, en ik denk als je een collectief hebt van mensen die daarin geloven, dan denk ik dat we daar best wel stevig voor staan eigenlijk.
Rosa, het bureau Marineterrein is wel 80% van de tijd bezig met de community.
We zijn natuurlijk constant inderdaad bezig met het collectief, want dat geeft het hele gebied kracht. Bij ons is het toch wel van heel administratief, want we zijn natuurlijk ook huurbaas eigenlijk.
Ja.
Dus van die kant tot inderdaad ervoor zorgen dat we contact met iedereen hebben en we weten waar mensen mee bezig zijn en dat ze ons op de hoogte houden als ze leuke dingen aan het organiseren zijn of hulp nodig hebben bij dingen. Dat is één kant, maar het andere is wel echt op inhoud samenwerkingen zoeken en ook vooral mensen aan elkaar verbinden. En dat lag een aantal jaar geleden echt vooral heel erg bij ons. Dus als iemand zocht in zijn hoekje, dan werden wij gemaild en dan gingen wij op zoek naar andere partijen op het terrein of misschien wel daarbuiten om mee samen te werken. En dat is ook waar we na COVID ook een online platform hebben gestart. Ook om een beetje de monopolie weg te halen bij onszelf om samenwerking op te starten. Dus dat doen we inmiddels ook, dat platform onderhouden.
En hoe ziet dat eruit? Hoe werkt dat?
Nou, het is zoals alle platforms moet het groeien. Dus ik geloof dat er nu best wel wat mensen op zitten. Ik denk wel bijna 400. En dat is, je kan het zien als een soort tijdlijn. Dus mensen posten daar dingen op, stellen vragen. Maar je hebt ook gewoon een agenda. Dus mensen kunnen nu zelf, als ze bijvoorbeeld de turnclub iets organiseert in de Culture Club, en dat is vrij toegankelijk voor iedereen, dan kunnen ze dat zelf plaatsen en mensen uitnodigen. En dat werkt op zich wel. En wij, als het echt heel leuk is of publiek toegankelijk voor de rest van de stad, dan kunnen wij het ook weer heel makkelijk op onze website zetten bijvoorbeeld. Dus het is allemaal wat makkelijker en wat minder via geworden. En mensen kunnen ook zelf gewoon andere organisaties opzoeken en kijken wie daar werkt of een beetje hetzelfde hoekje zitten als zij zitten.
En was het moment daar om zo'n online platform te maken, omdat al een hele hoop mensen in de community elkaar kennen?
Nou ja, eigenlijk hebben we het een paar keer bedacht, dat platform. Dat kwam elke paar jaar terug. We hebben zelfs een keer een hele onderzoeksfase gedaan met een ander bureau. Dat we dachten van, hebben mensen hier überhaupt wel zin in? En de laatste keer daarvoor, voordat het echt ging lukken, was midden in inderdaad COVID. En hadden mensen echt helemaal geen zin meer om nog meer online en nog meer op afstand. En echt het animo was laag. En toen dachten we van, dit gaat nooit werken. En zo zie je ook maar dat gedurende de tijd verder gaat en we op andere manieren verbinding hebben gezocht, meer op onderwerp, meer op inhoud, dat de tijd er ongeveer 1,5-2 jaar geleden wel rijp voor was. En mensen het wel ontzettend fijn vinden dat het er nu is.
En Daan, jij komt hier eens per week of een aantal keren per week en dan ga je naar je werk. Hoe zie je dan allerlei andere mensen? Hoe werkt die community nou eigenlijk op het terrein? Hoe zie je dat? Hoe merk je dat?
Ik heb het zeg maar heel erg gemist tijdens de COVID om hier te zijn. Want ik vind het hier een hartstikke fijn terrein. Ik zit hier in mijn sportkleding. Ik sport hier 3 keer per week. Onder het pand, 027. Maar dit terrein is een heel menselijk terrein in de zin dat iedereen loopt hier en wandelt hier. En doet zijn rondjes en spreekt elkaar aan. Kenneth zag ik van AMS gisteren nog lopen. En iedereen groet elkaar, dus als je hier wat langer bent, kent iedereen elkaar goed.
Misschien is het ook wel leuk of goed om te realiseren dat ik denk dat veel van de mensen die hier zitten, ook als ze voor grotere organisaties werken, Zitten ze hier op het terrein? Zijn ze ook een beetje buiten vaak de organisatie geplaatst? Of hebben ze een positie gekregen waarin ze iets kunnen ontwikkelen? Dus dat zijn denk ik over het algemeen wel mensen die het leuk vinden om te pionieren. En ja, als je daarmee bezig bent, dan vind je het bijna ook altijd interessant, leuk, nuttig. Om andere pioniers, misschien is die term niet helemaal goed, maar mensen die gewoon bezig zijn om buiten hun comfortzone iets op te zetten. Als je dat leuk vindt, ja, dan ga je ook op zoek naar de anderen. Dus los van het feit dat je elkaar dan makkelijk tegenkomt, hier op straat op het terrein op verschillende plekken, is het ook zo dat je iets met elkaar gemeen hebt, namelijk dat je iets probeert op te zetten en dat je weet dat het beter, interessanter, leuker en hopelijk succesvoller wordt op het moment dat je dingen met elkaar kan doen.
Ja, en dat is voor mij altijd heel erg tweerichtingsverkeer geweest. Vanuit mijzelf, als ik behoefte had aan een netwerk vanuit projectbureau Marineterrein, een andere organisatie leren kennen, een bedrijf waar ik graag mee wilde samenwerken of een project mee wilde starten, dan is het altijd een heel erg makkelijke stap om te vragen: is er iemand al betrokken op het terrein? Of heel vaak zie je dat je kan het zo gek niet bedenken of er is wel een aha, oh, die is al een keer op het marineterrein geweest. Of ja, daar kan ik je aan introduceren. Maar het werkt ook de andere kant op, proactief vanuit het marineterrein. Ik bedoel, ik heb nog steeds vaak bijvoorbeeld bezoekers die op de vloer komen om te kijken wat er gebeurt.
Hè? Onze rondleidingen.
De rondleidingen. Ja. En dat kan gaan van eenpitters vanuit de gemeente tot en met, wat is het grappigste voorbeeld? We hebben een keer, geloof ik, 6 zwarte Mercedes'en met mensen uit Dubai, geloof ik, gehad in full-on attire. En ik heb groepen uit China gehad. Die hebben mij teruggevraagd om naar China te komen. Ik ben zelfs nog helemaal naar een soort van gat in China geweest. Omdat er ooit hier een keer een rondleiding... Ik ben ook echt gegaan. In Nanchang, dat lag 100 kilometer ongeveer van Wuhan af.
Er zijn rondleidingen op het terrein. Wat is dat precies? Hoe werkt dat?
Nou, dat is eigenlijk ook wel een heel mooi voorbeeld van de kracht van het collectief. Er waren op een gegeven moment zoveel verschillende rondleidingen. Want we hebben denk ik iets van 5 partijen op het terrein die heel veel met delegaties te maken. We hebben Amsterdam Smart City die echt vanuit de hele wereld groepen langs hebben. En we hebben speciale rondleidingen puur voor sensoren en data. En die zijn we ook recentelijk allemaal gaan samenvoegen. Omdat we elkaar maar aan het mailen waren. En van, oh, is dit wat voor jou? Oh, kun jij nog iets toevoegen bij deze?
En dan zijn er eigenlijk verschillende partijen op het terrein. Ja. Die iets moeten organiseren voor een delegatie. Dat wordt niet altijd door Bureau Marineterrein georganiseerd.
Nee, wij hebben natuurlijk zelf onze eigen aanvragen wel. En dat zijn vaak ook groepen die bijvoorbeeld op bestuursniveau iets te maken hebben met het terrein. Maar er zijn nog veel meer delegaties die heel veel interesse hebben om natuurlijk te leren van wat we hier aan het doen zijn. En doordat we dat nu samenvoegen, kunnen we eigenlijk steeds mooiere, leukere rondleidingen geven. En missen we ook niks.
Ja, en ik vind het woord delegatie daar beter bij passen eigenlijk dan rondleiding. Want het zijn wel vaak vrij serieuze mensen. En ook van hoog niveau. Ja. En ook van over de hele wereld, wat je zegt, die je toch kan bekijken wat we hier aan het...
Wat zijn serieuze mensen? Wat bedoel je?
Wat ik daarmee bedoel is dat het... Sorry. Wat ik daarmee bedoel zijn, dat zijn zeg maar mensen die beslissingen kunnen nemen.
Een voorbeeld ook. We hebben in de Culture Club samen met de gemeente Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam een bijeenkomst georganiseerd met ons pensioenfonds, het AWP. Het grootste pensioenfonds van Nederland, top 10 pensioenfonds van de wereld. Daar hebben we met hun raad van bestuur, of hun, ik zit even na te denken wat hun functieomschrijving was. In ieder geval de eindbazen van het ABP.
Dat is een beter woord. Ja. Eindbazen.
En dat zijn hele serieuze mensen. Die zijn 2 jaar geleden, 3 jaar geleden zijn ze uit fossiel gestapt. En daar hebben we heel erg voor gestreden als pensioenhouders van de toekomst. En daarna ook gezegd met mensen van de gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, mensen van de AK. Oké, laten we dan nu met elkaar kijken hoe we ook verder kunnen helpen in ideevorming. Dus daar hebben wij, als je het hebt over serieuze mensen, met hun een intergenerationele bijeenkomst georganiseerd om na te denken over pensioen voor de toekomst. En dat hebben we dan hier op het marineterrein. Wordt er nagedacht over wat voor vormen daarvoor zijn. En dat is dan in aantal, niet zo'n grote sessie. Het zijn niet zo'n 50, 60 mensen. Maar heb je het wel over mensen die dan vervolgens met die ideeën mogelijk weer iets gaan doen. Ja. Op een veel grotere schaal.
Ja, de impact kan dan enorm zijn.
Zeker.
Ja. Volgens mij moeten we afronden. Is er nog iets wat gezegd moet worden? Hebben jullie nog iets waarvan je denkt, oh ja, dat is echt heel belangrijk om nog te melden?
Wat belangrijk is, dat het niet alleen over ons hier gaat, die nu op dit moment op het terrein gevestigd zijn, maar dat we heel erg nadrukkelijk altijd op zoek zijn naar mensen die mee willen doen en ook iets willen doen. En dat moet niet in deze kleine groep blijven. En dat is ook niet zo, maar nou, ik denk dat het ontzettend leuk is als meer mensen hier op een marineterrein dingen gaan doen.
Ja, ik sluit me daarbij aan. Ik denk dat er veel communityleden hier al zitten die een open houding hebben. En als je zelf meer wil weten van wat hier gebeurt, dat er heel veel mensen daarvoor openstaan om je zelfs random, als je ergens binnenloopt, je wat te vertellen of loop ook een keer ergens binnen en vraag, wat doe jij eigenlijk?
Zo ontstaan de mooiste dingen en de meeste dingen die hier zijn ontstaan zijn ook op deze soms lichtelijk georganiseerde, toevallige manier gebeurd.
Dank jullie wel voor dit gesprek over de community en de kracht van de community. En ik denk dat we heel goed ook hebben geleerd hoe je de goede condities kan scheppen om zo'n ecostructuur te laten ontstaan.
Je luisterde naar een aflevering uit seizoen 4 van de podcast Ziel van het Marineterrein. Dit seizoen is gemaakt in opdracht van Bureau Marineterrein door Marieke Berkers, Jacqueline Verheugen, Suzanne Bartholomeus en Woozy Agency. Wil je meer verhalen horen? Ga dan naar marineterrein.nl/ziel.